Hartelijk welkom op deze bijeenkomst. Ik heb een verzoek, wilt u vanaf dit moment een paar minuten zo min mogelijk bewegen en ook helemaal geen geluid maken. Het medium is op het moment dat hij in trance gaat erg gevoelig voor geluiden en bewegingen. En als hij gestoord wordt door zo'n geluid of een beweging, dan kan hij daar een week lang nog last van hebben. Dus dat zou heel vervelend zijn. Voor degenen die hier nog niet eerder waren, vertel ik ook even hoe de bijeenkomst verloopt. Voor de pauze is er een spreker die een bepaald onderwerp aansnijdt, waarvan hij dan de keuze aan hemzelf of aan u overlaat, dat hangt van de spreker af. En na de pauze worden er vragen beantwoord. U vindt op uw tafel papiertjes waarop u die vragen op kunt schrijven, maar het mogen geen persoonlijke vragen zijn. U kunt ze dan tijdens de pauze indienen hier en u vindt hier aan de tafel uitgaven van bijeenkomsten in Den Haag en die kunt u voor een gering bedrag verkrijgen en die zijn de moeite waard om te lezen. Ik heb nog een verzoek, wilt u tijdens de bijeenkomst niet roken? Dan geef ik nu het woord aan de spreker.
Dank u. Zult u een avondvinden? Als ik zo naar je kijk, dan zie ik dat er een aantal mensen kennelijk al met hun hemelvaart bezig zijn. Desondanks moet ik u al verwaarschuwen dat we niet alwetend aan het verder zijn. Denk u alsjeblieft zo na. Wat het onderwerp betreft, ik heb niet bijzonders eigenlijk in gedachten, maar ja, er is weer een Wessak-bijeenkomst geweest. En om eerlijk te zijn, zo warrig dat er op dit ogenblik geen zinnig woord over te zeggen is. Het enige wat je kunt zeggen, er is een periode van grote veranderingen op komst. En zeer waarschijnlijk zullen een aantal veranderingen die er nu al zijn ook verder doorgaan. Dus ik zal u daar niet verder mee bezighouden. Maar als u wilt, kunt u zelf een onderwerp te tafel brengen. U kunt het ook aan mij overlaten.
Wilt u iets zeggen over het beter leren gebruiken van de rechter hersenhelft?
Dat zou een zeer interessant onderwerp zijn als de meeste mensen de andere hersenhelft al volledig genoeg gebruikten. Want er moet een balans zijn tussen gevoel en verstand. Je kunt misschien het eenvoudigst zo zeggen. Er zijn twee hersenhelften. In allebei zit een aantal herinneringscentra. Daarnaast zijn ze verbonden met bepaalde motorische centra, onder andere in de kleine hersenen. Tussen die delen van de hersenen is een soort weefselbrug. Over die weefselbrug worden signalen uitgewisseld. Wanneer er een balans is tussen beide hersenhelften, dan werkt als het ware het onderbewustzijn als een voortdurende aanvulling van de reden. Je hebt dus beschikking over een veel grotere geheugencapaciteit. Je hebt daarnaast een veel intensere emotionele benadering. Ik weet niet of dat een voor- of nadeel is voor veel mensen. Ik geloof dat ik even de luchtwegen moet reinigen om te voorkomen dat u alleen maar nasaliteiten te horen krijgt. Het is niet zo erg als banaliteiten, maar het gaat toch aardig die kant uit dan. Cyriano de Bergerac, die had allebei tegelijk kunnen plegen. Maar zonder verdere nasale banaliteiten, terug naar het onderwerp. Wanneer u iets aanvoelt, dan bent u geneigd om op grond van uw rationeel denken dat terzijde te drukken. Ah, nou ja, God, hè? En dan ga je weer verder. Maar wanneer u al die gevoelens au sérieux neemt, dan zult u ontdekken dat die gevoelens, dat aanvoelen, die voorgevoelens, steeds frequenter ontstaan. Dat is doodgewoon wanneer de brug intenser gebruikt wordt, wordt het doorvoervermogen groter en daardoor wordt de wederkerige reactie tussen de hersenhelften aanmerkelijk gestimuleerd. Wanneer je denkt dat je paranormale vermogens daarmee kunt aankweken, dan zit je wel een klein beetje op het verkeerde spoor. Paranormale vermogens zijn over het algemeen voornamelijk te lokaliseren bij de hersenkwabben,
die trouwens ook bepaalde delen van de niet-rationele emotionaliteit beheersen. Als je eenmaal beide hersenhelften gebruikt, dan is echter de kans dat je ook je, zeg maar, paranormale kwaliteiten beter leert beheersen en dus gebruiken, groter. Want daar waar emotie en denken samenkomen, ontstaat een werkelijkheidsbeeld dat niet meer volledig op de realiteit, zoals ze zintuigelijk wordt waargenomen, kan geënt zijn. Het is aangevuld met een groot aantal onbewuste waarnemingen, die zowel betrekking hebben op uw eigen wereld, als op, zullen we zeggen, aangrenzende gebieden. Wanneer u dus u afvraagt, hoe kan ik het beter doen, dan is de enige en betrekkelijk simpele raad, houd meer rekening met uw gevoelens. Omdat u nog niet in staat bent dat allemaal te overzien, raad ik u aan om regelmatig te proberen een gevoel van vrede te vinden. Voor sommigen is dat meditatief of contemplatief te bereiken. Anderen vinden het in bepaalde bewegingen. Ik heb mensen gekend die konden het in breien vinden. Weer anderen het luisteren naar muziek. Er zijn zelfs gevallen geweest waarbij het eigenlijk alleen maar een je mond houden was. Hoe je die vrede vindt, ja, dat moet je zelf een beetje uitzoeken. Begin maar eens een keer met te proberen alles te vergeten, alleen maar te denken aan een beetje kracht dat in jezelf schuilt. Stel je die kracht maar voor als licht of als een lichtende holte en probeer daar zo ver in door te dringen dat niets meer telt. U zult nog dingen horen, u wordt door de buitenwereld nog wel beroerd, maar het zegt niets meer. Als u die toestand hebt bereikt, dan kunt u daar een tijdje in drijven. Soms een paar seconden. Soms kan dat uitlopen tot een periode zelfs van uren. Zorg dus dat u de tijd hebt wanneer u weet dat buur wat langer duurt. Komt u eruit terug, dan zult u met verbazing ontdekken dat u bepaalde fantasiebeelden hebt. Soms zijn dat symbolen. In andere gevallen, dat komt heel vaak voor, zijn het eigenlijk droomfragmenten die je herinnert. Altijd gaan die met een bepaald gevoel, een gevoelsbeleving gepaard. Probeer symbool of droombeleving te zien als een weergave van een deel van uw werkelijkheid waar u normalerwijs niet mee te maken hebt. Probeer dus met de hersenen uit te vinden of het betekenis kan hebben, zo ja welke, en wat die betekenis dan eventueel aan consequenties inhoudt. Door op die manier verder te gaan, maakt u van uzelf een concreet geheel. Zodra u zich door uw gevoelens te veel laat meeslepen, zonder te overwegen wat ze betekenen, zult u juist met die rechter hersenhelft eigenlijk een monster in huis gehaald hebben. Want een mens leeft in een wereld waarin voor zijn denken althans oorzaak en gevolg gehanteerd moeten worden. Reëel bestaan ze niet, want het heden vormt het verleden en gelijktijdig de toekomst, en dat is altijd het geval. Maar, ja, neemt u me niet kwalijk, als u daar interesse in hebt, wil ik daar dadelijk nog wel wat over zeggen. Ik wil nou even dit afmaken. Maar de noodzaak die wij hebben om als mens te leven, zodra wij in een lichamelijke menselijke gestalte verkeren, impliceert dat we bewust en overlegd handelen. Bewust en overlegd handelen kun je alleen wanneer je denkt. Wanneer je in alle geheugencentra, als het ware, alle parallellen opvist die iets te maken zouden kunnen hebben met datgene waar je mee bezig bent. En dan is het gevoel een aanvulling geworden, maar gelijktijdig ontstaat daardoor een grotere rust, een grotere innerlijke zekerheid, en die bevordert dan weer sterkere signalen vanuit die rechter hersenhelft. Nu ben ik een beetje hatelijk begonnen. Ik heb gezegd, laat ze eerst maar eens beginnen om hun hersencapaciteit in de linkerhalft voldoende te gebruiken. Dat heeft een grond. Heel veel mensen maken het zichzelf onmogelijk om over problemen na te denken. Zij stellen iets als waarheid en weigeren alle dingen te erkennen die er niet mee te maken hebben. Ze zoeken als het ware naar een zelfbevestiging door iets te verkondigen en gelijktijdig al wat er tegenspreekt te ontkennen. Wanneer je dat niet zou doen, dan zou je scala van ervaringen en dus van bewust hanteerbare vergelijkingen en herinneringswaarden aanmerkelijk toenemen. Verder hebben mensen de neiging om dingen te zien als een bepaalde samenhang. Bijvoorbeeld, u leest. U hebt over het algemeen een eigen leestempo. Wanneer u traint, dan kunt u dat leestempo aanmerkelijk opvoeren. Laten we zeggen tot 4 à 5 maal uw normaal tempo. Maar het is en blijft een samenwerking van oogbeweging en regels volgen. Er bestaat ook een andere methode. Gewoon kijken, totaalbeelden in je opnemen en het totaalbeeld als het ware innerlijk, en dat is dan ten dele gevoelsmatig, interpreteren. Wanneer het nodig is, kun je dan gedeelten daaruit altijd nog weer terugvinden en citeren, maar het totaalbeeld overheerst. Dat totaalbeeld kan worden opgenomen in de tijd die u normale wijze nodig hebt om ongeveer 12 woorden te lezen. Ik bedoel daarbij woorden van 2 lettergrepen of iets meer. U zich realiseert dat dan dus de waarneming per bladzijde versneld is tussen de 40 en in sommige gevallen zelfs 120 maal normale leessnelheid. Dan zult u moeten toegeven dat het de moeite waard is. Maar mensen kijken naar de dingen stukje bij beetje. Je moet leren totalen te zien. Een groot gedeelte van de moeilijkheden van de mens komt voort uit het feit dat hij altijd in details bezig is. Maar je kunt alle details opnemen en alleen ageren op die beelden die op dat ogenblik saillant zijn. Bijvoorbeeld, ik ben bezig met mijn huis, ik heb visite zitten, ik heb melk opstaan en bovendien verwacht ik een telefoontje. Dat is een totaalbeeld. Maar die melk heeft een normale kooktijd van zeg 2 minuten. 3 minuten laat staan en begint te bruisen, de 4e minuut begint te stinken. Dames hebben misschien die ervaring wel eens opgedaan. Wanneer je dat weet, dan zul je automatisch na 2,5 minuut naar die keuken gaan. Ondertussen ben je in staat je toch het geheel te blijven realiseren en volg je eigenlijk zelfs een deel van de gebeurtenissen in dat huis waar je geen directe zintuigelijke waarneming van hebt. Wanneer zoiets gebeurt, dan is dat een samenwerking van linker en rechter hersenhelft. Het is de linker hersenhelft die het totaalbeeld registreert. Het is de linker hersenhelft die daar de gevoelens in injecteert die op bepaalde momenten belangrijk zijn. Dus eigenlijk zou je met die training ook nog een soort duizendpoot kunnen worden. Hè? Wat duur is wat schoeisel betreft, maar voor de rest waarschijnlijk toch wel erg handig. Je leert dingen opnemen, maar die dingen in zichzelf, die behoeven niet specialistisch behandeld te worden. Denk aan de zendschutter. De zendschutter concentreert zich op het geheel en het treffen van het doel. Niet op de pijl, niet op de boog, niet op de spanning van de boogsnaar, de pees. Hij is alleen bezig met het geheel, de verbinding tussen zichzelf en het doel. En in die toestand richt hij automatisch juist en hij kan met grote snelheid en met grote trefzekerheid roos raken naar roos. Alweer, hier is door een training op een bepaald punt deze samenwerking ontstaan. Want je bent in staat totaal waar te nemen. Je bent in staat aan te voelen als het ware wat je niet visueel kunt zien. Maar op het ogenblik dat de visuele indruk overheerst, wordt het andere verwaarloosd. Dat is hetzelfde wanneer je bezig bent met een wetenschappelijk onderzoek. Je bent bezig met één bepaald probleem. Nu zullen er in andere disciplines ongetwijfeld een aantal aanwijzingen zijn die u zou kunnen gebruiken. Maar het hoort niet bij uw discipline, dus u ziet het niet. Wat zou u dus nodig hebben? Iets wat erboven staat. Iemand die van alle disciplines net genoeg weet om te beseffen dat is daar het probleem, maar die gegevens daar zouden erbij kunnen horen. En die dus zegt, raadpleeg dat. Dan zou je veel beter en veel sneller resultaten kunnen krijgen. Je hebt dus eigenlijk iemand met algemene kennis nodig die het werk van specialisten coördineert. Zo moet u het nou in uw hersenen ook zien. Al uw klankherinnerings, kleurherinnerings, vormherinneringscentra, geheugen- en associatiecentra zijn specialisten. Ook het gevoel kent zijn eigen specialismen en delen waar u niet op let, die dus niet ontwikkeld zijn, dragen toch ook voortdurend gegevens aan. Wanneer u nu die rust weet te vinden, want daar gaat het om, en leert om eerst het geheel in u op te nemen, voordat u begint aan een detail, dan zult u met verbazing ontdekken dat alles veel beter gaat, maar dat u ook als het ware aanvoelt wat juist is. Een blijde boodschap voor degene die nooit een schilderij op kunnen hangen. Als u voortdurend kijkt naar de kop van de spijker, raakt u uw vinger. Maar als u gewoon denkt aan het feit dat die spijker erin moet zitten, zonder u verder af te vragen hoe of wat, raakt over het algemeen de hamer met een behoorlijke kracht die kop. En dan voelt u ook al direct bij het eerste tikje aan, hé, hier kan ik beter niet, want daar kom ik op een hard vlak terecht, die spijker die houdt niet. U kunt het proberen, het zijn gewone, eenvoudige dingen. Als u juist in de simpele dingen van dit standpunt leert uitgaan, zie het gehele verband en niet alleen één bepaalde noodzaak of actie die u daarin drijft, dan zult u als vanzelf die andere hersenhelft steeds meer mogelijkheden geven om u aan te vullen met ervaringen die u niet bewust bezit, u daarnaast te helpen door u te doen aanvoelen, want beredeneren kunt u dan niet altijd, wat de meest juiste weg is. Wanneer u eenmaal voelt, dit is de meest juiste weg, probeer ze te volgen, zover als dit voor u rationeel, verstandig dus, aanvaardbaar is. Zeg nooit, mijn gevoelens zeggen dit, dus moet het gebeuren. Maar zeg tot uzelf, mijn gevoelens duiden aan dat dit voor mij goed zou zijn. Welke gevolgen zouden eraan zitten? En kies dan op grond van consequenties, zoals u die in uw leven hebt leren kennen. Is dit voldoende? Ik hoor niet, het was kennelijk voldoende. Iemand commentaar? Nou, zijn we dan gauw doorheen.
Oorzaak en gevolg zou je nog over spreken.
Wanneer u dat wenst, zal ik dat inderdaad doen. Kijk, dan moet ik eigenlijk beginnen met een gemeen stukje. Beetje. De mens denkt aan tijd als een opeenvolging van momenten. Dat deze opeenvolging niet bepaald wordt door externe factoren alleen, maar ook door zijn eigen capaciteit tot opnemen en verwerken van indrukken, vergeet hij meestal. Daarnaast echter is tijd geen concrete waarde in het heelal. Tijd is een functie van massa, welke door beweging veld produceert en in het snijden van andere velden een verbrokkeling van de rust, de totaliteit zou je kunnen zeggen, tot stand brengt. Er is dus eigenlijk niet oorzaak en gevolg in de werkelijkheid. In de werkelijkheid is er één lijn, of als u het liever wilt, één tekening. U ziet echter punt voor punt van een bepaalde lijn. U redeneert nu, 5 dagen terug zat ik op dat punt, nu ben ik hier en dan neem ik die beslissing en dan moet ik morgen daar zijn. Dat is ten dele juist. Want u bent inderdaad die lijn, maar u bent het geheel. Datgene wat u op het ogenblik concipieert over morgen, bepaalt uw beleving, uw interpretatie als het ware van morgen. Terwijl datgene wat u denkt over gisteren, tot een werkelijkheid wordt voor u, ofschoon de feiten misschien heel anders zijn geweest. Je kunt dus niet zeggen, oorzaak en gevolg is altijd een concrete sequentie waaraan allerhande consequenties verbonden zijn. Er zijn mensen die hebben het geprobeerd anders te beleven. Zoals de dichter die uitroept, mijn God, wanneer ik eens sterf, zo sterft het al met mij. En gij zijt niet meer. Slechts nu ik u beleef, zijt gij mijn kracht, o Heer. Hij zegt doodgewoon, als ik er niet ben, bestaat het niet voor me. Een zeer persoonlijke benadering geef ik graag toe. Maar hij wil daarmee gewoon zeggen, alles wat er bestaat, bestaat eigenlijk ook door mij. Door mijn waarneming, mijn beleving ervan, wordt het voor mij werkelijkheid. Er zijn een paar geleerden die een zeer aangevochten theorie hebben. Ik meen dat ergens in Amerika is, ik meen een van de westelijke universiteiten is dat ontwikkeld. Die hebben gezegd, ja, wij zeggen nu wel, dat is een nova. Wij berekenen de afstand op zoveel lichtjaren. Dan is dat dus zo lang geleden gebeurd. Maar is het wel waar? Is het misschien niet zo dat wij de nova zien in ons voorstellingsvermogen? En daardoor alle consequenties scheppen die eraan verbonden zijn. Een van hen heeft dat uitgewerkt en die heeft er een heel betoog van gemaakt. En die zegt, kijk, het is heel eigenaardig dat de mensen de hele tijd bezig zijn geweest, de aarde is plat. En dat er verhalen zijn geweest van schepen die midden op de oceaan zich met moeite aan een soort waterval konden onttrekken. En zeiden, dat is de rand van de wereld. Op een gegeven ogenblik zegt iemand, de wereld is rond. En vanaf dat ogenblik horen we die verhalen niet meer. Hoe kan dat? Hebben de mensen misschien de wereld plat gedacht? En toen ze aan een bol gingen denken, is het toen een bol geworden? Nou ja, als je het mij vraagt, mankeert er wel iets in de bol van degene die deze theorie opstelt, hoor. Maar, om u duidelijk te maken dus, dat je redenerend vanuit jezelf eigenlijk je beeld van het verleden schept en je verwachting voor de toekomst. De wijze waarop je de toekomst verwacht bepaalt de wijze waarop je haar beleeft, punt 1. En punt 2, datgene wat je daarin concreet voor jezelf verwezenlijkt, omdat je alleen die delen waarop je gericht bent erkent. Dan is er dus geen oorzaak en gevolg in de zin van een menselijk oorzaak en gevolg. We kennen wel wetten, dat is waar. Maar wat zijn het voor wetten? Als je zegt, wanneer ik dit doe, gebeurt dat. Dan is dat lang niet altijd zeker. Zelfs bij wetenschappelijke proeven, waarbij men bij herhaling een bepaalde these bewijst, zal tussen de 10 en de 30% van de proeven niet of niet geheel slagen. Zeggen de mensen dan, er is dus ook iets anders? Nee, ze zeggen, we moeten een fout gemaakt hebben, want dat moet de uitkomst zijn. Ze hadden zich ook af kunnen vragen, waarom komen die afwijkingen voor? Nagaan, is er een fout gemaakt? kunnen we die niet vinden, dan moet de oorzaak liggen in onze verkeerde interpretatie van oorzaak en gevolg. En op deze manier zou je dus kunnen zeggen, oorzaak en gevolg zijn iets wat meer in ons ligt dan in de wereld en de kosmos waarin we leven. Al het andere kent zijn ritmen. Die ritmen die zijn niet oorzaak en gevolg. Ze zijn een uiting van een opeenvolgende levens- of ervaringsfase. Dat zou voor de mens moeten gelden, maar heel wat mensen komen daar gewoon niet aan toe. Je hebt op het ogenblik heb je mensen van 80 jaar die nog niet rijper zijn dan een jongeling van 12. Je hebt jongelingen van 12 die een verstand hebben waar een man van 60 jaar jaloers op kan zijn.
Wat zit hem dat in?
Dat zit in een verschillende manier van kijken naar het leven. Dat is heel gek, hè? Het is de manier waarop je kijkt naar het leven. En daardoor de associaties die je hebt. En die oude man, die is nog steeds bezig met het denkbeeld dat iedereen alles voor hem moet doen. Hij wil zijn aansprakelijkheid niet. En daardoor refereert hij voortdurend aan anderen. Aan de deskundigen, zeg maar, zoals vroeger aan zijn ouders. Hij zal ze haten, hij zal ze verwerpen, maar hij blijft ze volgen. Dat kind daarentegen kijkt naar samenhangen en niet naar datgene wat anderen over zeggen. Daardoor is het in staat om bepaalde opgeblazen denkbeelden door te prikken met een enkele opmerking. Wat voor de volwassenen dan reden is over het algemeen om te zeggen, het is een enfant terrible. Hè? Het is een verschrikkelijk kind. Het is ook verschrikkelijk als je volwassenen door een kind op je plaats wordt gezet. Maar het gebeurt wel. De manier waarop je naar de dingen kijkt is dus bepalend voor de wijze waarop ze voor jou werken. En als u die these kunt accepteren, dan volgt hier automatisch uit dat oorzaak en gevolg geen vaste wet is. Maar dat in feite de ritmen der verschillende dingen bepalend zijn voor datgene wat wij oorzaak en gevolg noemen. Dat ik het heel eenvoudig zeg, er is een foton. Een foton heeft een aantal kleinere bestanddelen, laten we het globaal zeggen ongeveer 90. We maken het foton uit. Wanneer nu één foton...
Wat is een foton?
Een foton, dat is een deeltje dat we in het licht zien. Huh? Dus dat deeltje eigenlijk wat de lichttrilling veroorzaakt, die voor ons door de weerkaatsing en visuele waarneming mogelijk maakt als we in de stof leven. Als nu in dat foton, hè, op dat moment één van de kerndeeltjes net in een overgangsfase is, zich ontbindt of vervangen wordt, zodat tijdelijk de massa iets heel miniem toeneemt, vertoont dat foton een afwijkend gedrag. Het zou een verklaring kunnen zijn voor enkele onregelmatigheden die fysici bij waarneming van kleinste delen, ook ionen en dergelijke, in de zogenaamde nevelkamer hebben kunnen constateren. Op het ogenblik dat de toestand van het wezen verandert, verandert zijn ritme, maar daardoor verandert zijn samenhang met de omgeving. En dat is voor een hele hoop mensen natuurlijk niet aanvaardbaar, want het is zo'n ding. En dat moeten dus altijd doen. Dat zijn die mensen die een broer te krijgen, omdat de tv het nou ineens niet doet, totdat ze ontdekken hoe laat het is en beseffen dat er niet wordt uitgezonden. Heel veel mensen die zeggen, ja maar dat is een toeval, moet een onzuiverheid zijn, moet wat anders zijn, want dat is het gedrag, dat is oorzaak en gevolg, dus moet uit dit dat voortkomen. En ik zeg nogmaals, wij zijn niet in staat om alle kleine varianten en variabelen van de kleinste delen tot de macrocosmos toe te kennen of waar te nemen of te constateren. Het resultaat is dat we met een grote hoeveelheid onbekende invloeden te maken hebben, waardoor onze oorzaak- en gevolgberedeneringen en de wetten die we op grond van onze eigen waarnemingen hebben opgesteld alleen maar zeer beperkt kunnen gelden. En dat houdt in dat je als mens dus al oorzaak en gevolg met enig voorbehoud moet hanteren. Dan zit er een tweede factor aan. In de geest leef je ook met een tijdsbesef, al is dat meer persoonlijk en niet meer zoals op aarde bijvoorbeeld aan de aardrotatie gebonden. Wisseling licht duister dus in feite. Maar goed, op het ogenblik dat wij die tijd vergeten, zien wij het geheel van de tijd. En dan liggen dus alle dingen liggen daarin. En het wonderlijke is dat zijn niet alleen de feiten die mensen beleven, het is eerder de totale scala van mogelijkheden. Die overzien we. Nu kunnen we daarin één moment prikken, dan zien we als het ware in de tijd. We kunnen ook gewoon onszelf als het ware ontkennen. En in die ontkenning dus de plaats waar we zijn vergeten. Daardoor worden alle plaatsen voor ons toegankelijk wanneer ons besef zich daarop richt. Dan nemen wij waar in een andere plaats. En we denken dat het gelijktijdig is. In de werkelijkheid echter blijken er helemaal geen directe waarnemingen te zijn. Er is een soort verschil. Laat ik zo zeggen, waarneming vanuit Amsterdam. Ik denk dat ik direct waarneem in New York, maar in feite zit ik dan vanuit de wereld waarin ik leef, voor uw wereld weet ik het niet, ongeveer 2 dagen, 3 uren en een aantal minuten achter. Wat ik zie is daar dus al gebeurd. Kijk ik echter van New York naar Amsterdam, dan zou de waarneming vooruitlopen in de tijd en ik zie dan ongeveer 1,5 dag plus geef of neem 1,5 uur vooruit in de tijd. Hoe komt dat? Kennelijk omdat die tijd geen constant is. Maar het werpt wel allerhand vragen op. Ik wijk een beetje af, vindt u daar?
Nee hoor.
Want als die afwijking bestaat, ik zeg als die afwijking bestaat, let wel, dan houdt dat in dat het verleden voor mij werkelijkheid is op de ene plaats en de toekomst op de andere. Het houdt in dat zowel verleden als toekomst gefixeerde waarden zijn.
Gefixeerde?
Ja. Dus vastliggend. Want anders is dat niet mogelijk. Als je dat als geest nu probeert na te gaan, dan kom je tot de conclusie, ik zie alleen maar een zodanig beperkt gedeelte dat ik de samenhangen niet ken. Het blijkt dat de mens ter plaatse in die samenhangen een keuzemogelijkheid heeft, zodat hij zijn eigen relatie tot het onvermijdelijke voortdurend kan variëren op grond van zijn eigen besluiten, zijn eigen handelingen, etc. Maar de punten die ik heb geconstateerd worden waar. Alleen, misschien worden ze niet waargemaakt door Jansen, maar door Pietersen. En als die twee nou toevallig een andere keuze maken, dan komt er misschien een meneer Koran en dan is het toch weer zo. En dat is dus, als het ware, het wonderlijke van de zaak. Dat verleden ligt vast. Ga ik het nu later controleren, zou ik dus kijken wat de mensen in de stoffen van denken, dan blijkt dat een deel van mijn waarnemingen door de mensen niet is geregistreerd. Een ander deel veel nadrukkelijker wordt vermeld dan ik het heb waargenomen. Er is kennelijk een interpretatie bij en het is die interpretatie die de vrije wil als het ware omschrijft. We zitten met een vast ritme van gebeuren en als we dat weer gaan uitrekenen dan komen we tot een heel aantal curven die er in de ruimte zijn, en die onder andere te maken hebben met de rotatie van sterrennevels, hun onderlinge afstandswisselingen in de zogenaamd ledige ruimte. Verder de gaswolken die al of niet tussen bepaalde sterren staan en de zon en al die dingen meer. De zon heeft ook zijn eigen ritme, de aarde heeft bepaalde ritmen. En wanneer je dat allemaal bekijkt, dan zeg je, ja, er is dus een heel netwerk dat als het ware de mogelijkheden steeds bepaalt. Waar dat netwerk vandaan komt, weet ik ook niet helemaal. Maar de conclusie is wel dat de vrijheid van de mens, dus zover het de werkelijke ontwikkelingen betreft, eigenlijk maar zeer beperkt is. Zijn vrijheid bestaat in de wijze waarop hij het beleeft, niet in het voorkomen of veranderen van het onvermijdelijke.
Niet zo leuk.
Ja?
Dat is niet zo leuk voor een mens.
Hebben we eigenlijk niets te betekenen?
Nee.
Ja. Ik wil niet hatelijk zijn, een collega van mij heeft eens gezegd, de mens is een vliegenpoepje op de spiegel van de eeuwigheid dat voortdurend uitzendt, ik ben de heer der wereld. Het beeld dat je hebt van de mens is natuurlijk geen concreet beeld. Het wordt bepaald door het geheel van de voorgaande ontwikkelingen. Het wordt bepaald door de wijze waarop je leeft. En zeker ook is je beeld van jezelf gebonden met een poging om psychisch jezelf behoud als het ware te verstevigen. En zo zien we dat altijd weer mensen overal denken dat ze beter zijn. Indianen dachten dat ze wijzer en beter waren dan de blanken. In zeker opzicht hadden ze gelijk. In andere opzichten waren ze te dom om te begrijpen waar ze mee bezig waren. Daardoor werd hun lot onvermijdelijk. Maar ze hadden nooit kunnen ontkomen aan het lot uiteindelijk op te gaan in een blanke beschaving. Jammer voor ze, maar het is nu eenmaal zo. Er zijn 9 stammen die nog steeds bezig zijn met primitieve magie. De medicijnmannen gebruiken tegenwoordig tussen de bezweringen door ook wel penicilline hoor. Maar de hoofdzaak is het uitdrijven van boze geesten en dergelijke. Voor die mensen werkt het. Als dat voor een blanke niet werkt, dan zeggen ze, nou ja, dat komt omdat hij geestelijk op een lager niveau staat. Want dat is de enige manier waarop ze hun leefwijze als het ware voor zichzelf kunnen rechtvaardigen, hun zelfrespect behouden en daardoor in zich de voorstelling handhaven, ik ben in staat om mij tegen de wereld te verweren. En of je nou terechtkomt in een democratie, een absolutistische, een autarkische staat, welke dan ook. Democratieën zijn trouwens over het algemeen vermomde autarkieën. Maar altijd weer ben je bezig, mijn manier is de beste. Dat zeg je niet omdat je weet dat ze zo goed is, want je ziet heus wel dat ze fouten heeft. Maar als je toegeeft dat iets anders beter zou zijn, waar moet jij dan nog naartoe met je gevoel van betekenis, van belangrijkheid, meerwaardigheid? Dan heb je de moed niet meer om jezelf te handhaven. Daarvoor is dat psychisch overwicht noodzakelijk. Maar de werkelijkheid is heel anders. Wanneer je kijkt naar wat er op het ogenblik gebeurt met een paar grote staten. Beide zijn bang aan de ene kant om atoomwapens af te schaffen en aan de andere kant begeerig. Nu zijn er mensen die zeggen, ja, dat doen ze voor de vrede op aarde. Helemaal niet. Maar wanneer zij dit doen, kunnen zij hun industrie beter oriënteren en dus beter ook stimuleren door gewone wapens te vervaardigen. De vervalwaarde van gewone wapens, totdat ze ouderwet zijn geworden dus eigenlijk, is over het algemeen op het ogenblik 3 tot 4 jaar. Daarna is er alweer een nieuwe generatie. En iemand die dus met gewone wapens gelijken wil blijven, zal veel meer nodig hebben dan iemand die vertrouwt op atoomwapens. Want als je die eenmaal hebt en je hebt de nodige raketten ervoor, dan ben je voordat de volgende fase komt 25 à 30 jaar gedekt. Het is dus een zuivere economische redenering. We moeten van de werkeloosheid af. We moeten ergens werk vinden dat niet gelijktijdig een overproductie betekent. En dus schettert men dat men voor de vrede is, terwijl men denkt, zo kunnen we onze problemen oplossen.
Is dat proces te keren?
Nee, dat is geen proces dat te keren is. Laat ik maar even naar de oertijd gaan, dat is een leuk voorbeeld. Er waren bepaalde kudden, zeg maar oerossen. En zelfs bijvoorbeeld de wolhuidrinoceros had ook dergelijke neigingen. Dat waren namelijk kudden die een leider hadden. Die leider, die gaf normalerwijze de weg aan. Maar wanneer er nu gejaagd werd, dan vergiste hij zich wel eens. En dan kwam het voor dat hij eenvoudig een kloof probeerde over te springen die hij niet over kon springen. En het wonderlijke is dan dat bepaalde diersoorten, terwijl ze gewoon weten als het ware dat ze te pletter storten, toch doorgaan, want de leider is er naartoe. Je zou het leidersprincipe ongedaan moeten maken op aarde, maar wat houden over? Een groot aantal mensen die niet gewend zijn voor zichzelf te denken, en die wanneer ze beginnen het te doen, conclusies trekken die door niets gerechtvaardigd zijn. Daardoor zich wenden tegen alle anderen, en we krijgen een pandemonium, dat uiteindelijk dan in een anarchie kan ontaarden, maar in die anarchie kunnen alleen de sterkeren zich handhaven, en die zullen dat weer doen door de zwakkeren tot hun slaven te maken. Dus als u die samenhang begrijpt.
Wil u nog even terugkomen op die zelferkenning, om dat zo maar te noemen. Ik kan het niet precies uitdrukken wat u daarnet zei. Maar dat de mens dus geen betekenis heeft in het bestaan.
Ja, de mens heeft betekenis voor zichzelf. De betekenis van de mens is vergelijkbaar, zullen we maar zeggen, met die van één cel in een lichaam. Of die cel nu leeft of sterft, is onbelangrijk, zolang de andere cellen maar het vernieuwingsproces voort kunnen zetten en niet zelf vervuild raken, waardoor het delingsproces wordt afgeremd. Nou, als je dat dus goed bekijkt, dan zei je, ja, die mens is wel belangrijk, maar zijn belangrijkheid ligt in zijn bestaan en de daaraan, ongeacht zijn willen en denken, inherente functie binnen een geheel. En dat is natuurlijk erg pijnlijk, omdat de individuele bewustwording eigenlijk weer precies het tegenovergestelde is en doet. De meeste mensen denken, door bewustwording word ik meer dan een ander. Maar eigenlijk zou je moeten zeggen, door bewustwording word ik meer deel van alle anderen. Dat wil zeggen, ik krijg een grotere greep op datgene wat zij zijn en doen. Begrijp daardoor mijn eigen functie beter. Maar leer gelijktijdig om juist te functioneren tussen die anderen, niet volgens de pretenties die ze koesteren, maar voor ons de wezenlijke waarden die ze in het geheel bezitten.
Dus is er toch een functie?
Huh?
Dus bestaat er toch een functie?
Er bestaat een functie. Maar die functie is niet afhankelijk van het willen, van het denken of van het bewustzijn. Die is onvermijdelijk. Ze werkt door het bestaan zelf als het ware bepaald. Laat ik het zo maar noemen. Maar wat gebeurt er nu? Wij kunnen dus het onbewuste werktuig zijn van iets wat we bij gebrek aan beter of niets of noodlot noemen. Wij kunnen ook bewust deel uitmaken van alle werkingen en daarbij de betekenis van die werkingen die in zich onvermijdelijk zijn voor anderen zodanig wijzigen dat ze beter functioneren, zodat het geheel beter functioneert, zodat wij met ons gezamenlijk begrip, als het ware, het grotere geheel gaan beleven. En dan zou je het kunnen vergelijken dus met de menselijke geest. Menselijk lichaam, er zitten alle functies in, ook alle handwaarnemers, bewustzijnsfuncties, etc. Maar er is ook nog een deel van het ego, dat er eigenlijk een beetje los van staat. En het is juist dat gedeelte, vreemd genoeg, dat erg belangrijk is. Het is wat wij noemen de geest of de ziel. De ziel is de kernkracht. De geest duiden we meestal aan wanneer we spreken over het bewustzijn, dus de ik-voorstelling die blijft bestaan. Maar deze kunnen deel uitmaken van de totaliteit. We geloven zelfs dat je uiteindelijk, wanneer je bewustzijn groot genoeg is, opgaat in een groter geheel. Waarbij je wel zelf blijft bestaan in zekere zin, maar niet meer als een zelfstandigheid.
De druk in de oceaan?
Bijvoorbeeld. Ja, dat zijn voor een deel theorieën. Als ik zover was, niet waar, dan zou ik in die oceaan klotsen op het ogenblik en niet hier zitten oreren. Maar het kennen, het weten, betekent op den duur de volledige invoeging in een onveranderlijk geheel, waarin alle verschijnselen door het bewustzijn tot stand worden geroepen, en waarbij de hoeveelheid van de verschijnselen toeneemt, naarmate de verschillende bewustzijnsvormen toenemen en strijdiger zijn in hun onderling besef en waarneming. Nou ja, erg ingewikkeld, hè, maar u vraagt het en ik probeer het zo eerlijk en duidelijk mogelijk te beantwoorden. Mag ik een heel gek voorbeeld geven? Een mens die nog niet tot dat bewustzijn is gekomen, is iemand die alleen staat in een ruimte die ontzettend hobbelt. Hij wordt van hot naar haar geslingerd. Als er 10 mensen staan, dan zullen ze elkaar zeer doen. Als in diezelfde ruimte 40 mensen staan, dan houden ze elkaar in evenwicht en daardoor zijn de bewegingen van geen belang meer. Kunt u begrijpen wat ik bedoel? Als u dit beeld nu overdraagt op wat wij noemen het opgaan in het geheel, dan betekent het in feite dat we onaantastbaar worden voor de invloeden die anders leven en noodlot heten, en dat we gelijktijdig door die evenwichtigheid veel gemakkelijker kunnen bepalen wat er eigenlijk gaande is. En ja, dan zegt er maar dat dat een ik is, maar het staat er niet boven, het staat erin. Iemand heeft dus gezegd, bewustwording is niet een stijgen naar een hogere wereld, maar het uitbreiden van de grens waarbinnen je kunt beseffen. Hoe meer die grens omvat, hoe bewuster je bent. Maar je kunt nooit alleen bewuster worden in het goede. Je zult altijd beide kanten van de medaille gelijktijdig in je wezen moeten bevatten. Hoe groter je potentie voor goed, hoe groter je potentie voor kwaad bijvoorbeeld.
Hoe groter geest, hoe groter beest.
Ja, dat zou je tot op zekere hoogte kunnen zeggen. Ofschoon, ik zou zeggen, hoe groter geest, hoe meer demonisch erin steekt. Meer demonie, dat is het beste. Meer demonie erin steekt. Want ja, hoe groter geest, hoe groter beest. Dat is de menselijke poging om degene die zij grote geesten noemen te verontschuldigen voor gedragingen die niet in overeenstemming zijn met hetgeen ze op een ander gebied presteren. Zonder daarbij te beseffen dat alleen de onevenwichtige binnen een menselijk milieu tot werkelijk grote ontdekkingen en prestaties kan komen. Maar dat hij daardoor die onevenwichtigheid ook op andere gebieden evenzeer zal moeten manifesteren, ook wanneer het tijd dan niet aanvaardbaar is.
Wil dat naar uw inzicht zeggen dat bewustwording in feite niet meer betekent dan het begrijpen en het doorgronden van tegenstelling en daarmee om weten te gaan?
Ja. Ook weer moeilijk. Ik moet het met voorbeelden doen. Want anders dan wordt het helemaal onbegrijpelijk voor de meesten. Kijk, ik heb hier 2 bloemen. Links, rechts. Noem ik dit tegenstelling. Hè? Maar nu zet ik ze maar even in een vaasje. Het is nog steeds links en rechts. Maar ik ga een groter stuk van die kamer bekijken. Dan is dat geen tegenstelling meer. Het is misschien een plaatsbepaling in de ruimte die dan weer door een grotere tegenstelling gevormd wordt. Dus om het heel simpel te zeggen, het is niet meer tegenstellingen begrijpen en beheersen, maar het is de werkelijke betekenis van schijntegenstellingen begrijpen door te leven in een wereld waarin wel grotere tegenstellingen voor jou bestaan, maar waarin het kleinere plotseling overzichtelijk en begrijpelijk is geworden en daardoor gehanteerd kan worden. Want als je niet meer die bloem als een tegenstelling ziet, dan zeg je, nou, ik maak die wat langer, die iets korter, en ik buig heel voorzichtig die bij, en dan heb ik een bloemstuk. Begrijpt u? Maar zolang er tegenstellingen zijn, kun je dat niet.
Is het ook met goed en kwaad? Gaat het ook daarvoor op?
Mag ik u iets vragen? Wat is links en wat is rechts? Zijn dat absolute waarden?
Nee.
Nee. Het zijn waarden die eigenlijk door uzelf als beschouwer bepaald worden. Of door een gemeenschap in beschouwing bepaald worden. Datzelfde geldt voor goed en kwaad. Kwaad is over het algemeen al datgene waarvoor de mensen bang zijn, datgene wat ze niet kennen, of wat strijdig is met hun beeld van wat hun maatschappij zou moeten zijn. Goed daarentegen is al datgene wat de structuur van die maatschappij bevestigt en gelijktijdig gaan ontheft van de noodzaak te beseffen dat er andere dingen bestaan. Gemene.
Dus het is allemaal verschijnselen.
Inderdaad, volledig juist opgemerkt. Goed en kwaad zijn verschijningsvormen van hetzelfde, maar door ons standpunt krijgen ze voor ons de betekenis van onaanvaardbaar of aanvaardbaar. Omdat wij nu niet onszelf als arbiter durven beschouwen voor goed en kwaad, projecteren we dus onze voorstelling in een grotere figuur, een godheid bijvoorbeeld, of in een onfeilbaar systeem. En op grond daarvan verabsoluteren we onze oorspronkelijke eigen inzichten en proberen die dan ten koste van alles in stand te houden. En dat betekent gelijktijdig dat we verstarren ten aanzien van de ontwikkeling en dat dus in feite binnen die tegenstelling die we zelf gecreëerd hebben steeds grotere conflicten ontstaan, totdat er bijvoorbeeld een omwenteling komt en een deel van de dingen die goed waren ineens kwaad worden en omgekeerd, of bepaalde dingen als onbelangrijk worden ervaren en als het ware terzijde gezet omdat men zegt het gaat om veel grotere waarden. En dat is dan een evolutie in geestelijk opzicht, maar het is gelijktijdig, dat moet u wel begrijpen, een aantasting van een bestaande meestal hiërarchisch geconstrueerde wereld. En ieder die er deel van uitmaakt, die probeert die te handhaven, al is het maar omdat hij zijn voorrechten, zijn belangrijkheden of zijn zekerheden zou verliezen wanneer hij toe zou geven dat er andere mogelijkheden zijn, dat er alternatieven zijn. Typisch voorbeeld vindt u in de kerk van Rome. Aan de ene kant wil men graag de ecumene doen, aan de andere kant blijft men echter vasthouden aan zijn eigen primaat en aan zijn eigen leergezag, dat onaantastbaar is, terwijl dat van de anderen aantastbaar is. Waarom doet men dat? Omdat een gelijkwaardig accepteren van andere wijzen van beleving van het christendom, uitleg van de Bijbel en dergelijke, zou voeren tot een teloorgaan van de machtsstructuur die de kerk ook is. En iedereen die in die kerk bezig is hogerop te komen, die voelt, ik kan dat alleen binnen die structuur waarmaken met hetgeen ik nu weet en hetgeen ik nu ben. Dat wil niet zeggen dat ze niet geloven in zichzelf. Een priester is iemand die altijd weer gelooft in datgene wat hij als geloof aan anderen verkondigt, omdat hij in zijn twijfels voortdurend zegt, wanneer ik er niet in geloof, mag ik niet verkondigen. En als ik niet mag verkondigen, ben ik niemand. Dus geloof ik en dus verkondig ik. Neemt u me niet kwalijk, hoor.
Ze zijn er bij het goed en kwaad geen enkele absolute waarde van kwaad. Bijvoorbeeld doden van schepselen. Zou je het ook eerst op een schaal moeten zeggen dat het geen echt kwaad is, bijvoorbeeld? Bekeken vanuit het oog van iemand zou je kunnen zeggen, ja, dat is geen kwaad voor mij.
Nee, het is geen kwaad, vreemd genoeg. In absolute zin. Omdat namelijk wel de verschijningsvorm van het leven, maar niet de werkelijke existentie, de essentie dus, gedood kan worden. Die heeft namelijk een eigen bestaan. En dan zeg je, dat is dus eigenlijk niet zo belangrijk. Maar de vraag is, is dat doden wel goed voor de mens die het doet? En dan wil ik u herinneren aan iets wat nog niet zo lang geleden is geweest, Milai. Herinnert u zich die naam van het dorpje in Korea nog? Ja? Vietnam, sorry. Ja, ik gooi die oorlogen door elkaar, er zijn er ook zoveel altijd. Maar de mensen die in dat dorpje al die mensen hebben uitgemoord, die deden het op dat ogenblik omdat het goed was om het te doen, onvermijdelijk was om het te doen. En eigenlijk waren er een aantal bij die het liever niet wilden. Maar wat blijkt achteraf? Het merendeel van deze mensen is psychisch dermate belast dat ze dus in de normale maatschappij niet meer geheel normaal kunnen reageren. Het was kwaad omdat het hen zelf heeft aangetast. Kwaad is datgene wat je aantast in je mogelijkheden, je bereiking, je begrip. Goed is al datgene wat dit bevestigt. Wat zegt u?
Andere mensen worden het kwade niet aangetast. Waarom niet bijvoorbeeld? Blijkt er niet aangetast.
Omdat kwaad een gehanteerd begrip is, moeten we aannemen dat kwaad een definitie heeft. Maar als we kijken waar de definitie vandaan komt, dan blijkt dat het kwaad voornamelijk gedefinieerd wordt en omschreven door degene die belang hebben bij het tegendeel. En dan moeten we dus zeggen, goed en kwaad zijn geen absolute waarden. Ze zijn voorstellingswaarden die de belevingswereld kunnen bepalen en voor de mens zelf het geheel van zijn belevingen kunnen kleuren, zodat hij eigenlijk een totaal ander gevoelsleven heeft en gelijktijdig niet meer bewust zojuist mogelijk kan handelen in de werkelijke wereld. Kwaad is datgene wat je innerlijk werkelijke wezen zodanig aantast dat je daardoor niet meer in staat bent jezelf te aanvaarden, de wereld te begrijpen. En goed is al datgene waardoor je jezelf bevestigd gevoelt en gelijktijdig je contact met de wereld rond je intenser, vollediger en juister beleeft. Ja, ik weet, ik heb weer een paar aardige huisjes in elkaar geslagen, geloof ik. Maar u moet één ding goed onthouden. Heilige huisjes worden over het algemeen opgericht door mensen die ze voorstellen als tempels, of schoon het hartje in de deur een andere bestemming verraadt. Denk daar maar even over na.
Mag ja. Waarom moeten mensen daar naar streven dan? Om beter mens te worden? Of verlicht te worden?
Een mens streeft om zichzelf te bevestigen.
Alleen dat.
En een mens die niet aan zichzelf kan geloven, streeft niet. En het belangrijke is dus juist dat het streven onze vorm is van zelfonderzoek en zelfbevestiging, daardoor een reeks ervaringen plicht in te houden, waardoor wij in de werkelijke wereld, zoals ik ze zie, in de geestelijke wereld, vollediger zijn en dus een veel grotere mogelijkheid tot uitwisseling van begrip hebben met veel meer entiteiten. Streven is dus wel zinvol, maar we moeten het niet zien als een opgelegde taak die door anderen is bepaald, Wij moeten het zien als het gehoorzamen aan een ingebouwde drang om ons zelf vollediger te zijn. En heel vaak wordt streven bepaald in zijn gerichtheid door droombeelden, waarin men probeert zichzelf uit te drukken zoals men zou willen zijn, zonder vaak te beseffen dat het droombeeld een fantasieprojectie is van het eigen ik, ontdaan van allerhand kwaliteiten die men daarin hinderlijk vindt. Zelfs het beeld van God dat de mens maakt, is, en dat kunnen we vooral natuurlijk in de heidense pantheons zien, maar daarnaast er ook wel in de benadering bepaalde monotheïstische kerken. God is in feite het beeld van de mens, ontdaan van zijn machteloosheid en voorzien met de kwaliteiten die de mens op dat ogenblik voor zich het meest belangrijk acht. Dat zegt misschien iets over de verandering in de mensheid, want het is nog niet zo lang geleden dat onze God een toornige God en een God der wraken was. En wat hoor je nou overal? God is een God van liefde. Waarbij de mens niet begrijpt dat hij in die God projecteert wat hij zelf nodig heeft, maar wat hij in zichzelf kennelijk niet volledig genoeg durft of kan uiten en daardoor van buitenaf wenst te ontvangen. Nou ja, daarover doorgaan, dan zijn we nog wel even bezig. Tenzij je nog heel belangrijke vraagpunten hebt, zou ik dit eerste gedeelte willen gaan afsluiten. Nou, dank u. Kijk, we zijn eigenlijk begonnen met twee hersenhelften. We zijn in het midden bijna terechtgekomen in een hersenverweking. Maar we eindigen met het begrip dat het werkelijke denken meer is dan de hersenen kunnen bevatten. En misschien dat we daarmee de dramatiek van het mens zijn ook hebben omschreven. De mens die voortdurend bezig is beelden te tekenen om maar beschermd te worden, toen het een beetje moeilijk dreigde te worden. Aan de andere kant ook dank voor het voorbehoud, waarbij degenen die me wel begrepen bepaalde stellingen hebben aanvaard. Ik kan alleen maar hopen dat u er een keer over wilt denken. Want de mens die begint te denken, dan zijn gevoelens raadpleegt, die komt verder. En wie verder komt, is in de geest voor ons geen last meer als die doodgaat. En ze hebben er allemaal voordeel van. Vandaar dat ik u van harte toewens dat u al denkende uw gevoelens zult leren erkennen. En daaruit uw werkelijkheid eindelijk zult leren benaderen. Goedenavond.
Zo. Er is nu een pauze van ongeveer 20 minuten. Als u te laat was, wilt u dan nog even hier uw entree betalen?
Past wel?
Ja, interessant.
Dames en heren, het is al vrij laat.